Gemeente wordt bekendgemaakt dat morgenavond om 7:00 in de consistoriekamer gelegenheid is voor aangifte van kinderen voor de bediening van de heilige doop op zondag 7 maart. En dat donderdagavond om 7:15 in het wijkgebouw wij bijbellezing hopen te houden. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voort. En wat daar verder volgt, Psalm 17, vers 3. De gemeentebelijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Verenig ons in gemeenschappelijk gebed. Genaderijk en eeuwige God, als Gij ons ook aan de avond van deze dag weer tezamen wilt brengen als gemeente, dan past het ons U daarvoor te erkennen en dank te zeggen. Want zo wilt Gij zelf nog de gelegenheid schenken voor de heiliging van uw dag, in het samenroepen van de gemeente rondom uw woord, opdat wij door dat woord geleid en geleerd mogen worden. En u hebt gij zelf daarbij beloofd dat waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, gij in het midden wilt zijn. En waar het uw instelling is, Heere, en gij ook gezegd hebt, ik ben met uw lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Daar mogen we van u weten dat gij ook aan uw woord wilt verbinden, de werking van uw Heilige Geest. En dat dat woord nooit ledig zal wederkeren, maar doen wat u behaagt en voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt. En als dan een hele gemeente zo onder uw woord zich schikt, dan dragen we haar aan u op, o gezegende en verheerlijkte koning der kerk, die alles in uw hand hebt, die uw woord uit uw mond zendt. Want dan zijt gij het, die nog in het midden der gemeente wil spreken en uw woord wil bedienen, dan zijn we toch niets anders dan instrumenten in uw hand. Want gij hebt het zelf zo in uw woord verklaard, dat gij wandelt tussen de gouden kandelaren en de sterren in uw rechterhand hebt. Dat zijn de gemeenten waar gij u tussen begeeft en onder begeeft. En dat zijn de leraars, de dienaren, die gij van uwentwege ordent, opdat zij in uw naam uw woord verkondigen. O, dat wij het zo mogen zien, zowel gemeente als herder en leraar tezamen, opdat wij opgeleid worden tot u, die in de hemel woont en troont, maar die ook hier tegenwoordig zijt in uw geest en in uw woord, en die alzo zich nog moeite geeft om in het midden der gemeente te arbeiden. Och, wil gij dan ons genadig verlenen de bijstand van uw Heilige Geest. Leg uw woord in onze mond, opdat wij mogen spreken de heerlijkheid van u, van wet en evangelie. Dat wij mogen uitdragen wat het leven in de vrees des Heren is. Dat wij mogen voorstellen uw heilig gebod, maar ook het gebed als de levensadem der kerk. En dat nooit het geloof kan leven zonder gebed. En als het gebed vertraagt, dat dan het geloof inzinkt. O Heere, wil nog werken opdat degenen die niet weten wat het is te geloven, wat het is te staan in de strijd onder de aanvechtingen en in de duisternis, en dat toch dat levend geloof doorbreekt, zoals een plantje door de kluitjes heen breekt naar het zonlicht, omdat het door dat zonlicht getrokken, gewekt en getrokken wordt. O Heere, wil gij hun ogen openen, hun ziel ontdekken aan hun verloren bestaan en aan het gemis van het waarachtige leven, opdat ze ook al zo dat geloof leren oefenen in aanvang en in voortgang. Wij bidden u, wil door uw Heilige Geest uw kerk levendig doen beoefenen de godzaligheid in ootmoed, in afhankelijkheid, in aanhankelijkheid, om achter u aan te komen en zo in de dagelijkse beoefening te mogen bidden, in de voortgang te leven met lege handen uit uw handen. Wij bidden u, wil verzoening doen over al het zondige, wat niet is naar uw heilige wil. Wil gij, Heere, uw dienstknechten ook elders in de gemeente en daarbuiten zegenen en getrouw doen zijn in de uitoefening van hun gezegend beroep. Wij bidden u, Heere, voor degene die bijzondere weldaden mochten ontvangen in de afgelopen week. En wij denken dan bijzonder aan de familie Blok, die mocht gedenken dat gij, man en vrouw, vader, moeder, 45 jaren met elkander hebt gespaard en voor elkander. En dat gij ze gezegend hebt in het huwelijk, in hun leven, in hun arbeid en met de hunnen. Wil gij ook verder over hen uw aangezicht doen lichten en zegenend daarbij blijven, opdat het laatste van hun leven nog het gezegendste en het rijkste mocht worden. Heere, zegen zo ook degenen die in droefheid gedompeld zijn. Wij denken aan de familie Burger in het bijzonder, die thans rouwen over het verlies van man en vader. Maar we mogen geloven dat ze het niet behoeven te doen zonder uitzicht. Want hier daarvan heeft dat leven dat nu afgesneden is getuigd. Gij hebt alzo nog uw naam willen verheerlijken in het leven van een zondig mensenkind. O, wat zijn uw wegen wonderbaar. Wat is uw doen vol majesteit. Dat gij nog naar ellendige schepselen omziet. En uw kerk nog vergaderen wilt. O, wij bidden u wil in zijn plaats nog anderen weerstellen. O, ook in dat geslacht waar gij uw voetstappen hebt staan. Wil nog harten openen voor uw woord en trekken met de koorden uw liefde, opdat de dienst der liefde die bewezen is, ook nog vruchten af mogen werpen. Wil gij zo ons horen, o God van alle barmhartigheid, sterk de weduwe en de kinderen ook voor de dag van morgen. En zegen ons allen tezamen, Heere, dat wij de roepstemmen die tot ons komen niet verachten, maar ons wenden tot uw genade troon, om behouden te worden van de toorn over de zonde, opdat we alzo gered worden van een eeuwig verderf, en in Christus onze gerechtigheid en zaligheid mogen ontvangen. Wil zo ons horen, wees met zieken en beproefden, ook in het ziekenhuis, ook elders in de gemeente. Hoor ons uit genade, om Christus uw zoons wil alleen. Amen. Wij lezen Gods woord gemeente in het boek der psalmen, en wel psalm 19. Wij noemden nu psalm 19, een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Een richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde tent gestald voor de zon. En die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einde deszelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, den slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdend het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vrees des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honig en honigzeep. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand, in het houden van die is groot loon. Wie zal de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser. Tot zover de schriftlezing. Wij slaan op met elkander de catechismus. Vraag en antwoord 124. Zondag 49, vraag en antwoord 124. Welke is de derde bede? U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij in alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover het onderwijs van onze catechismus. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl ook een bijzondere gave voor de kerk gevraagd wordt. Zingen wij van Psalm 128 de versen 1, 3 en 4. Terwijl uw gaven worden ingezameld, zingen wij Psalm 128, vers 1, 3 en 4. U mag men zalig heten die 's Heere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Gij zult uw nooddruft vinden in door de arbeid van uw hand. Wat u moogt onderwinden komt naar uw wens tot stand. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heere wet blijft horen. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Gij zult, zolang gij leeft, Jeruzalem zien bloeien, terwijl God zijn zegen geeft. Blijft gij op hem betrouwen, dan zult gij op uw beet kroost van uw kroost aanschouwen. In Israël zij vreed. De versen 1, 3 en 4 van Psalm 128. neem uw gemeente mee in de gedachte bijna 2000 jaar terug. In de tempel te Jeruzalem, waar een jongen van 12 jaar zat, te midden van zijn leraren. En zij verbaasden zich over zijn vragen en antwoorden. En toen later zijn moeder hem gevonden had, want ze was hem kwijt, en zij vroeg waar hij was gebleven, antwoordde hij: wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En weer denk ik aan een andere gebeurtenis. Toen de Heere Jezus, want u hebt begrepen, om hem gaat het, de Samaritaanse vrouw ontmoet had. En na die ontmoeting met zijn discipelen alleen was. En zijn discipelen verwonderd waren over het een en ander. Dat hij begon te spreken over de oogst. En dat hij daarbij zei: zij waren broodwezen halen. Mijn spijze is het te doen de wil mijns vaders die in de hemelen is. En weer neem ik u mee naar de berg Tabor. Tenminste, de overlevering zegt dat die berg het moet geweest zijn. Waar de Heere die de diepe donkere nacht van het laatste lijden in zou gaan, verheerlijkt is geworden. Hij was daarheen gegaan, zo lezen we, om met zijn discipelen te bidden. Ja, dat lezen we telkens weer van deze man. Dat hij bad. Nu eens had hij een melaatse genezen en hij ging in een woeste plaats en hij bad. Dan weer stond hij 's morgens vroeg op en uitgegaan zijnde, lezen we bij Marcus, in een woeste plaats, ging hij alleen om te bidden. O, wat heeft hij anders gebeden daar op de berg der verheerlijking dan dat hij gehoorzaam mocht zijn als de knecht des Heren, om de wil zijns vaders te volbrengen, ook tot het laatste toe, opdat hij in deze gehoorzaamheid der liefde ook zijn kerk voor eeuwig zou redden van de eeuwige dood. En nog een keer neem ik u mee naar de hof der olijven, Gethsemane, waar hij alleen gegaan is. De discipelen konden hem tenslotte niet meer volgen en moesten achterblijven. Maar waar hij geworsteld heeft in het stof, hij die hemel en aarde bezat, die de heerlijkheid des hemels achter zich gelaten heeft om in de modder der ellende hier te zijn, hij heeft daar gekropen en geworsteld met de bede: uw wil geschieden. Zie daar, gemeente, de zaligmaker in zijn leven getekend. Slechts enkele momenten hebben we u voorgesteld, maar daarin wordt ons toch genoegzaam bewijs gegeven van zijn weg van kribbe tot kruis. Hoe hij alleen maar zijn werk van dag tot dag heeft volbracht in een weg van gebed en gemeenschap met zijn vader, opdat hij al zo als de knecht des Heren, vervuld van met een heilige geest zonder maat, alle werk en gehoorzaamheid zal volbrengen tot het laatste toe, totdat hij eenmaal op het kruis zou uitroepen: het is volbracht. We worden in deze lijdensweken die met deze zondag weer geopend zijn, in bijzonder bij dat lijden en sterven van Christus bepaald. Maar laat ons dan toch bedenken dat het werk en het lijden der gehoorzaamheid is geweest. Dat hij zijn ambt dagelijks in gehoorzaamheid heeft vervuld. opdat hij een volkomen verlosser zou zijn en volkomen zou boeten de zonde der ongehoorzaamheid, maar ook opdat hij een bron van leven zou zijn en van gebed voor zijn kerk als zij door deze wereld reist naar Jeruzalem dat boven is. Hij heeft een kostbaar gebed haar nagelaten, om dat in haar hart en op haar lippen te leggen, in de nood en onder de aanvechting, in strijd en in moeite. En wij worden vanavond gebracht bij die kostbare parel, die bede, die in vraag en antwoord 124 ons wordt verklaard. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Is er één mens in een verloren wereld gekomen en verschenen, die de wil Gods weer volbracht heeft? Het is dan ook de enige weg der behoudenis, hij is het. Want immers, wij hebben allen God de gehoorzaamheid opgezegd en leven dag voor dag naar onze eigen wil en zin. Maar God heeft zelf voor verzoening en genade zorg gedragen. En zo mogen we vanavond dan deze bede die Christus zijn kerk op de lippen gelegd heeft onderwijzen. Mogen we ook de gemeente daarbij halen. Jong en oud, en dan worden we er allen mee geconfronteerd. Dan worden we allen voor deze bede gesteld. En zo leg ik hem ook neer in uw midden. Opdat niemand eraan ontkomen. Maar een ieder erbij getrokken worden. En de vraag op zich voel afkomen. Of hij ook deze bede heeft leren bidden. Of hij deze bede in praktijk brengt. Of dat hij de koorden van Gods woord van zich werpt. En zegt, ik wil niet dat hij koning over mij zij. Dan zal er ook geen verzoening voor uw ongehoorzaamheid zijn. Maar er zal een eeuwige afgrond en tandenknersen voor u overblijven. Want God zal alle ongehoorzaamheid verdoen met de adem zijner lippen. Gemeente, dat we daarom acht geven op dit gebed. En dat wij er persoonlijk iets van leren. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Hoe komt deze bede nu het meest voor? U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Wanneer zou deze bede nu echt gebeden worden vanuit de behoefte en vanuit de nood van het hart en van het leven? Och, dan zal dat meest geschieden als we op een tweesprong ons zien geplaatst. Als we gesteld worden voor een ernstige beslissing. Als men gevoelt dat men zo en zo moet handelen. Als men tenminste Gods wil zal volbrengen. Maar dat dat dan zelfverloochening kost. Dat dan een offer moet gebracht worden. Ja, die dan werkelijk eerbied voor Gods woord heeft, die voor Gods woord buigt, die zal dan juist zijn knieën buigen en vragen, u wil geschieden, dat hij al zo eenswillend gemaakt mag worden met zijn God, om gewillig de voetstappen van die grote meester te drukken, die zichzelf eraan gaf om het gebod van zijn vader alleen te vervullen. U wil geschieden dat ik u mag gehoorzamen, o God, om u weg te gaan. Het is voorwaar een zegen en een teken van waarachtig leven, als wij weten van deze worstelingen. Want helaas zijn ook deze worstelingen vaak heel onbekend bij velen, die wel de godsdienst belijden en wel een godsdienstig kleed dragen, maar die wel de woorden maar niet de zaken hebben. Dat moeten we tenminste wel aannemen als we zo zien op het uitleven van allerlei in het gewone leven. Dat kan niet bestaan met een buigen voor het woord Gods en met een vragen, u wil geschieden. U merkt wel dat als wij hier deze bede overdenken, wij dan niet bezig zijn met de verborgen wil van God, dat het er niet om gaat dat wij onder de verborgen raad Gods door zullen gaan, zodat wij toch eens willend mogen gemaakt worden met de verborgen wil Gods die over ons komt en die dan geopenbaard wordt wel, maar als een leiding Gods, als een gebeurtenis, als een bepaald lijden bijvoorbeeld, dat God voor ons bestemd heeft. En dat wij nu dus worstelen om eens willend gemaakt te worden om dat lijden, die druk, die beproeving te aanvaarden. Nee, het gaat hier om iets anders. Want als we onze ogen open gehad hebben en ons verstand erbij, dan hebben we dat direct gemerkt toen we het antwoord van onze catechismus lazen. Het gaat hier niet om onderwerping aan de raad en het welbehagen Gods. Dat zit er wel bij. Maar het gaat allereerst om gehoorzaamheid. Om een gehoorzame wandel. Om een gehoorzame handel jegens het gebod Gods. Dat wij dus Gods geopenbaarde wil mogen gehoorzamen en mogen vervullen en doen. Daarom wordt ook gesproken over het gehoorzamen in ons ambt en in ons beroep enzovoort. Daarom gaat het dus. Wel nu moeten wij wel bedenken dat de Heere dit volmaakte gebed niet heeft gegeven om het nu zomaar eens af en toe te bidden. Om zo af en toe eens, als er een bijzondere omstandigheid is, dat we op een tweesprong gesteld worden, dat wij dan dus zouden komen tot dit gebed. Maar dat de Heer het gegeven heeft, opdat het voor allen die voor zijn woord leren buigen en hem vrezen, opdat het een dagelijkse beoefening zou zijn. Spreekt de apostel zelf niet dat we alle dagen in de vrezen des Heren hebben te zijn? En zo staan we dan ook dagelijks in al de gewone dingen van het leven voor de roeping om niet naar onze gedachten en onze wil te handelen en naar de begeerte van ons vlees, maar naar het gebod des Heren. De Heere geeft zijn volk nooit vakantie daarvan. Integendeel, juist vakantie krijgen ze daarin. Dat zij in de inzettingen des Heeren wandelen. Dat ze hem gehoorzaam mogen zijn. Eens willend met het bevel des Heeren in hun handel en wandel. En daarom wordt het gebed zo verklaard. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Daar gaat het dus om.
En dat kan nooit praktijk zijn dan in de dagelijkse oefening. Als deze oefening niet gekend wordt, in een herhaald vragen om de Here te gehoorzamen op zijn woord, is het christendom onvruchtbaar. En dat is helaas maar al te veel het geval. Doet er zich iets bijzonders voor? Ja, dan komt men tot deze bede. Maar verder, of dan leeft men zo zijn eigen gang. En dat geldt ook dikwijls van degenen die toch niet vreemd zijn aan de bijzondere genade. Dan hebben ze toch hun eigen hebbelijkheden. En weten ze toch niet van verloochening. En als ze dan tot een beslissing geroepen worden, o, dan moet hemel en aarde bewogen worden en alles erbij komen. Verkeerde levensgewoonte, men zit eraan vastgeroest. Men kan niet de minste worden. Men komt niet tot de verloochening. Het kost ontzaglijke strijd. We zeggen deze dingen niet omdat we niet weten dat het vlees zich nooit aan de wet Gods onderwerpt. O ja, wat dat betreft, dan leren we allen die niet vreemd zijn aan het woord en het werk Gods in hun ziel, belijden, we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar dat neemt toch niet weg dat, en hoe hebben onze vaderen daarop vaak ook gewezen, dat er een bepaalde praktijk der godzaligheid is. Een oefening in de vrees des Heren. Een oefening waardoor men zichzelf leert verloochenen. Dat er een soort tweede natuur komt. Een natuur die uit genade door oefening ontvangen wordt. Zodat het niet telkens weer diezelfde moeite kost om ons te verloochenen als toen het voor het eerst moest. Omdat de Heere met zijn woord beslag in ons leven gekregen heeft en we zo ook een bepaalde levensgang ons hebben mogen eigen maken. Zodat wat vroeger zo trok en lokte, we nu eenvoudig terzijde mogen laten. Niet omdat we beter geworden zijn, integendeel, want de zonde zit zo diep in het vlees ingekankerd, dat daarover een dagelijkse smart gedragen wordt, maar toch wel zo dat er een bepaalde geheiligde gewoonte bestaat. Het is net als in het natuurlijke leven, als een dochter bijvoorbeeld jaren achtereen een oude ongelukkige moeder of vader heeft moeten verzorgen. Of daarbij heeft zij zich veel en velerlei moeten ontzeggen en verloochenen. Ze heeft allerlei ontspanning en gemak moeten nalaten. Maar tenslotte is er iets als een tweede natuur in haar leven gekomen. Het was verloochening van zichzelf. Maar het ging als het ware onder alles door toch gemakkelijker dan wat wij zouden kunnen begrijpen en dan dat wij zouden kunnen denken. Want er was een liefdepraktijk gekomen in het leven van die mens. En zo is het nu ook in de dienst des Heren. Dan komt er een liefdepraktijk in een dagelijkse wandel waar ook de dagelijkse gebed beoefend wordt. U wil geschieden. Dan zal ook gauwer, vlugger gevoeld worden, aangevoeld worden, zoals het immers is in de band der liefde, dat de mensen elkander aanvoelen. Man en vrouw voelen elkander aan. Zo is het ook hier, dat aangevoeld wordt wat de wil des Heren is. Dat daarover hoeft niet lang getwijfeld te worden. En er komt de gewoonte om alzo op het bevel des Heren en op zijn geboden acht te geven. Nog eens, gemeente, het is van het grootste belang als we ook door genade die dagelijkse gebedsoefening mogen kennen. Ook in verband met deze bede. Juist daardoor gaat er een getuigenis Gods uit van het leven van Gods kerk. En wat is dat niet van belang? Denk u dat de wereld jaloers wordt op een volk dat daar met de wereld gemene zaak maakt? Of dat daar doet voorkomen als is er een karig God in de hemel? Maar wanneer daar in een weg van oprechte gehoorzaamheid in de eenvoud van het leven, zonder dat er allerlei schijnvertoon is, maar in de hele nuchterheid met beide voeten op de grond staande gewandeld mag worden in de vrees Gods, ziet, dan gaat er een getuigenis uit in de wereld van Gods kinderen. Daar straalt iets van de majesteit der genade Gods in Christus van Gods kinderen in de wereld uit. En dat hangt samen met de gebedsoefening ook ten opzichte van deze bede, u wil geschieden. Laat ons eens iets vertellen van Luther. Luther kreeg eens een vraag van iemand: kunt u ons wat vertellen, kunt u mij wat zeggen hoe ik moet bidden? Vertel mij, onderwijs mij eens. En toen schreef Luther aan die man een brief. En onder andere schreef hij daar het volgende in. Eerstens, als ik voel dat ik door vreemde zaken of gedachten koud en lusteloos ben geworden om te bidden, zoals toch het vlees en de duivel allerwegen het gebed weren en hinderen, zo neem ik mijn kerkboek, loop heen en weer, begin de 10 geboden, de 12 artikelen des geloofs. En als ik tijd heb enige spreuken van Christus en Paulus of uit de psalmen bij mijzelf op te zeggen, precies als de kinderen doen. En wanneer nu het hart door zulk opzeggen verwarmd en tot zichzelf gekomen is, zo kniel ik neder of ik sta met gevouwen handen en de ogen ten hemel geslagen. En ik bid, en dan volgt het gebed des Heren, het onze Vader. En daarvan zegt hij dan, dat het er dan niet om gaat om dat woordelijk op te zeggen, maar dat het hart, als het verwarmd is, vanzelf wel de woorden zal vinden om te zeggen voor God wat het hart vervult. En zo wordt al biddende overdacht, schrijft hij, de inhoud van de bede. En Luther zegt dan verder nog, het gebeurt vaak dat ik bij een bepaalde bede van het Onze Vader in zulke rijke gedachten kom te wandelen dat ik de anderen laat rusten. En als ik dan zulke rijke en goede gedachten in mij mag horen opvoelen opkomen, zo moet men niet meer met de anderen bezig raken, die laat me maar rusten. En geef dan aan uw gedachten ruimte en luistert stil, want immers de Heilige Geest spreekt zelf in u. En één woord van zijn prediking, zegt hij, is beter dan 1000 van onze gebeden. En ik heb alzo ook meer geleerd, zegt hij, van één gebed dan ik uit veel lezen en nadenken had kunnen krijgen. Zo gaat Luther dan nog verder op dezelfde wijze voort en verklaart hij de 10 geboden. En dan nog één opmerking tot slot van hem. Daarom is het goed dat men het gebed des morgens vroeg het eerste werk doet zijn en des avonds laat het laatste werk. En dat men zich met ijver hoede voor deze valse bedriegelijke gedachten die zeggen, laat maar even lopen, nu moet ik eerst dat of dat doen. Want zulke gedachten komen uit de duivel en brengen van het gebed in de bezigheden. Die nemen en houden dan in beslag, zodat er van het gebed in de loop van de dag niets meer komt. Als het 's morgens niet er is, dan komt het er verder op de dag meestal helemaal niet meer. Zo hebben de hervormers, zo hebben ook onze vaderen, grote nadruk gelegd op de oefening van het gebed, de tijd eraf te nemen om op zichzelf en zijn hart te letten. Als het koud en lusteloos is, zoals Luther dan schrijft, dat we dan het woord, het gebed, teksten ter hand nemen om alzo ons als het ware voor en toe te mogen bereiden om de Heere aan te roepen. Ziet, zo hebben onze vaderen de praktijk der godzaligheid voorgehouden. En nu komen we dan bijzonder bij dit derde gebed, deze derde bede. We zeiden daar straks, let erop, het gaat er niet om dat wij deze bede dus allereerst zo bidden, dat wij vragen om onderwerping aan de wil Gods in lijden, in beproeving en nood, in een weg die tegen vlees en bloed indruist. Dat zit er wel in opgesloten ook, maar het gaat toch allereerst om een gehoorzame wandel. Anders zou er niet bij staan gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. U wil geschieden, u wil worden gehoorzaamd. Dan gaat het dus om het gewone dagelijkse leven. Dan gaat het om ons beroep. Ja, dat is het nu juist wat hier in het bijzonder onze aandacht vraagt. Want wat wordt hier dikwijls een scheiding gemaakt tussen het gewone leven, het gewone dagelijkse doen in ons beroep, waar wij arbeiden voor ons brood, en de godsdienst. Maar al te veel worden die twee terreinen geheel en al uit elkaar gehaald, of gedeeltelijk, maar toch zo dat ze gescheiden worden. Er loopt een scheidingslijn tussen de godsdienst en het dagelijkse maatschappelijke leven. En zo onttrekt men het dagelijkse beroepsleven aan de invloed van de godsdienst. Dagelijks vervult men zijn levensroeping. Natuurlijk, men moet werken, men moet bezig zijn in zijn ambt en in beroep. Maar men treedt pas, als men dit werk aan de kant heeft, in de godsdienst. Dat terrein van de godsdienst betreft dan hoofdzakelijk het verborgen leven, de geestelijke omgang met God, de persoonlijke verhouding tot God en de verborgen inwendige zielservaringen die in die omgang met God worden genoten en gekend. Die opvatting die heeft zelfs dingen teweeg gebracht waardoor allerlei scheef getrokken wordt. Zo zelfs dat soms het gewone leven als minderwaardig wordt nagelaten en men zich daaraan onttrekt om juist in die geestelijke dingen dan bezig te zijn. Het is wel voorgekomen en het komt nog wel voor dat een vader en een moeder die eerder trouw in hun beroep de plaats in het gezin innamen, en dat zij nu daarvan zich gaan onttrekken, zich terugtrekken in het gezelschap of in het gesprek met elkander over geestelijke levenservaringen, waardoor dan verwaarlozing komt van het eenvoudig werk van elke dag en het getrouw zijn in het gewone beroep. Deze gedachte heeft zelfs wel meegebracht dat de nijvere handen van vader en moeder helemaal kwamen stil te liggen en dat er de grootste spanningen kwamen in het huwelijk, in het gezin tussen ouders en kinderen, juist omdat de dagelijkse dingen en het eenvoudige werk van het in stand houden van de huishouding en het werken voor het dagelijks brood gezien werd als minderwaardig vergeleken bij die geestelijke dingen die nu werden genoten en gekend en die men met elkander of in breder kring mocht bespreken en overdenken, zodat dus het gewone leven verwaarloosd werd. En aan de andere zijde was er dan dit het gevolg van dat het openbare beroepsleven niet de invloed van het woord Gods onderging, want men onttrok zich daaraan, omdat dat een terrein was waar toch eigenlijk de geestelijke mens zich niet mee bezig kan houden. Zo komt dus Gods woord niet tot heerschappij. O, het mogen duidelijk zijn in welke gevaren hier wordt verkeerd, als deze gedachten ergens post vatten en zo de terreinen van de godsdienst en van het gewone openbare maatschappelijke huiselijke leven, als die twee terreinen zo uiteengetrokken worden. En men gaat vanuit een neutraal gebied, zacht gezegd, pas in het positieve gebied, als men in bijzonder in die geestelijke dingen dan bezig mag zijn in de godsdienst. Daar hebben onze vaderen en de hervormers ontzaggelijk voor gewaarschuwd, omdat ze daarmee te strijden hadden. En dat geldt ook nog wel in onze dag. Och, het gezonde verstand was er dikwijls nog, waardoor allerlei consequenties niet getrokken werden en we bewaard werden voor allerlei uitwassen. Maar toch wordt door velen het zo nog wel aangevoeld dat het dagelijks leven en de gewone dingen van elke dag meer een lust of een last zijn dan eigenlijk een lust. En dat ze eigenlijk niet behoren tot het terrein van de godsdienst. Maar ziet, dat alles, dat geeft nu een blijk van een verkeerd en een onschriftuurlijk gezicht op de ware vrees Gods en het waarachtig dienen van den Heere en het wandelen in zijn geboden. Nee, niet dat we hier iets kwaads willen zeggen van het gezelschapsleven op zichzelf, als er geestelijke kringen zijn waarin men bijvoorbeeld na de prediking over en uit de prediking met elkander mag verkeren en spreken, dat Gods kinderen elkander daarin tot onderwijs en tot steun mogen zijn en met elkander de Heere groot maken en ook mogen zijn tot een hand en een voet voor elkaar. Maar dit moeten we omdragen, dat we in de uitoefening van ons beroep godsdienst beoefenen. Dan komen de dingen in de rechte verhouding te staan. Dan kunnen ook de ogenblikken dat we afgezonderd zijn met elkander juist een bron zijn van kracht om weer met vernieuwing nu onze plaats in ons ambt en in ons beroep in te nemen, om daar de Heere, de God van ons leven, te dienen. Zo spreekt onze catechismus over ons ambt en beroep. Want daarin stelt God ons. Reeds het kind op school is ambtsdrager, om zo te zeggen, heeft een goddelijk beroep ontvangen om daar te leren, het onderwijs ter harte te nemen, op te letten. En de huismoeder, zij heeft op haar plaats een goddelijk beroep om dat met ere en in afhankelijkheid te vervullen. En de vader op zijn plaats, de vakarbeider, niet minder als de bankier, en de ambtenaar niet meer als de veehouder. Ze hebben allen in het geheel van de werkplaats Gods, want de ganse aarde en het ganse leven is Gods werkplaats, waarin hij de mens telt op zijn plaats. Verstaat hij het niet, dat ligt voor zijn rekening. Maar als we bij bijzondere openbaring opgevoed worden, hebben we er acht op te geven. Dat wij in een goddelijk beroep gesteld zijn. En daarom komt ook ons huwelijksformulier dat zo te onderstrepen. De man wordt voorgehouden dat hij ook getrouw en naastig in zijn goddelijk beroep zal arbeiden. Opdat hij zijn huisgezin met God en met ere zal onderhouden. En ook daarin boven iets heeft om de nooddruftigen mee te delen. Zo is het dus met ieder. In wat stand hij ook leeft en waar hij ook gesteld is. In welk beroep of welke bediening of welk ambt. Altijd hebben wij dit uit te oefenen. Voor het aangezicht des Heeren. Op kantoor of op het schip. Of als leerling of als meester. Of als man of als vrouw, in welke verhouding ook, in de maatschappij en in de staat, daar heeft God ons gesteld. Want alle dingen zijn door zijn voorzienige leiding al zo gekomen. De orde in de maatschappij en in de rechtsstaat, waarin wij mogen leven, is ook al zodanig te zien als uit Gods hand nog over ons gebracht en gelaten. En geen enkel radertje kan in die grote machine gemist worden. Ook al verstaan we soms voor onszelf niet precies. Wat nu dat radertje dat ik dan ben moet betekenen. In het geheel van dat geweldige machinegeheel van de wereldregering Gods. Want ik blijf niet staan. Bij die fabriek of dat kantoor of dat geweldige lichaam. Maar ik moet hoger opblikken tot die eeuwige God. Die immers de wereld regeert. En waar van wie ik belijden mag. Dat hij de leidsels in handen van zijn eigen zoon gelegd heeft. Die immers gekroond is met ere en heerlijkheid. En die alle dingen regeert naar zijn eeuwig koninkrijk toe. Opdat dat koninkrijk komen. Wel nu daartoe is dan ieder mensenkind, of hij het weet of niet weet, ingezet. Maar het is een zalige wetenschap, indien we daar zicht op krijgen. En voor ons eigen hart en leven zo eeuwigheidslicht zien vallen. Op dat plaatsje dat wij in dat geweldige geheel van deze wereld en het leven en de maatschappij innemen. Vaak wordt bij ambt en ambtsvervulling alleen maar gedacht aan het kerkelijk ambt. Alsof we dan alleen in een goddelijk beroep zouden staan. Als wij geroepen zijn predikant te zijn. Of als ambtsdrager ergens gesteld zijn. Als ouderling en diaken. O nee, zeker hier geldt dat in verband met de functie der kerk, de bijzondere genade, ook dit ambt een bijzondere betekenis krijgt. Omdat het immers een bediening is die het hoofd der kerk op het erf van zijn kerk gesteld heeft, tot zegen van de gemeente. Maar het is er verre vandaan dat daarin alleen de goddelijke beroeping zou functioneren. We mogen het dus niet beperken tot de kerk, maar we worden er allen bijgehaald, omdat het terrein van Gods arbeid het hele leven beslaat, het hele terrein van ook deze eeuw, naar zijn koninkrijk heen. En nu is het juist vooral met het oog hierop, dat die derde bede u wil geschieden, dagelijks beoefend moet worden, zal het wel zijn. En niet maar alleen in bijzondere omstandigheden. En dat verklaart nu juist onze catechismus. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder tegenspreken gehoorzaam zijn. En dan volgt erop opdat alzo ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mag bedienen en uitoefenen als de engelen in de hemel. Zie, dat is nu het oogmerk van deze bede, zoals ook de apostel zelf ons vermaand in 1 Korinthe, ieder waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Dat wil dus zeggen voor zijn aangezicht. Beseffen toch en weten toch dat u voor Gods aangezicht arbeidt. Daar achter dat bureau, daar op die studeerkamer, daar in de klas, daar in de schoolbank. Dat u voor Gods aangezicht werkt. En dan volgt er, ja, gelijk in de hemel. Dat is er niet voor niets bijgezet. Want het is duidelijk dat er immers bij de engelen geen sprake is van gewetensconflicten. Of dat er bij de engelen geen vraag kan zijn wat nu de wil Gods is. Maar dat het juist erom gaat om gehoorzaam te zijn. Zoals de engelen in de hemel de wenk van de Almachtige afwachten. Drieërlei is hun werk geweest. Allereerst dat zij, en dat is nog hun werk, de eeuwige God de lof toebrengen. Hem het heilig, heilig, heilig is de Heere toezingen. In de tweede plaats, dat toen de Bijbel er nog niet was, volledig af, dat zij toen ook boodschappers waren van bijzondere openbaringen naar deze aarde. Dat werk is nu beëindigd. Maar in de derde plaats, dat ze als de lijfgarde van den eeuwige koning gehoorzamen moeten en gehoorzamen om de kerk te bewaren en te dragen. Loof ten Heere, zo horen we daarom de psalmist zeggen, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende aan de stem zijns woords. Loof de Heere, al zijn heerschaar, al zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Ziet, dat is dus een gehoorzame wandel, zoals de engelen in de hemel. Zo stelt de Heere Jezus dan de gemeente voor de engelen als voorbeeld, opdat er een navolgen geleerd wordt. Zeker, dat kan alleen geleerd worden op de school der genade. Maar daar zal het dan toch ook geleerd worden. En dat deze bede nu onmisbaar is, o, dat bewijst alle tekort, alle gebrek, alle verduistering van het doen van de wil Gods. Hebben we daar nu wel eens mee te doen gekregen? Want wat is deze prediking nu ontdekkend? Indien we waarlijk, gemeente, nu onszelf daarbij zien gesteld en als voor Gods aangezicht getrokken om in de spiegel van deze bede en van alles wat daarvan gezegd is ons eigen leven te bezien. O, wat zal er dan overblijven dan gebrek en zonde, dan een tekort. En dat zullen juist zij die het om oprechtheid en waarheid te doen is, die niet met schijnvertoning zich kunnen verontschuldigen in valse lijdelijkheidsgedachten en woorden, maar die zich alleen maar moeten beschuldigen in de oprechtheid van hun hart. Zij juist zullen hier hun traagheid kennen. Zij juist zullen weten hoe zij hun geld verkeerd aanwenden, nu hierin en dan daarin. Hoe zij nu hierin schuldig zich bevinden en dan daarin. En niet gehoorzaam de weg des Heren hebben gewandeld. In het gewone werk van elke dag, in het huis, op het, in de werkplaats, op de akker of waar ook. Och, daar was een spreekwoord in vroeger dagen. Ik weet niet of het altijd nog opgaat. De christen is de beste burger. Het fijn goud is wat dat betreft wel verdonkerd, dacht ik. Ook vanwege het niet meer staan naar deze bede. Juist omdat men niet weet van de oefening erin. En omdat men niet weet van een worsteling om te buigen onder het doen Gods. Hoe nodig is het toch om zo deze bede dan te bidden. Dat Christus onmisbaar wordt voor twee zaken. Ten eerste, opdat onze zonden verzoend worden, dat we daarom een borg voor onze ziel nodig hebben en ook een bedekking voor onze dagelijkse overtreding, maar ook in de tweede plaats dat wij mogen kennen een bron van kracht en genade om zo geoefend te worden om als het ware een tweede natuur uit genade te mogen meedragen. Onze catechisme spreekt van gewillig en getrouw bedienen van ons beroep. Zoals de engelen in de hemel, gewillig en getrouw. De engelen zijn vaardig en ijverig in grote gewilligheid. En zo zal ik ook hebben te staan en naar gehoorzaamheid. Niet uit mij, maar uit den Heere, opdat ik in zijn wegen gehoorzaam wandelen. Maar ja, nu kom ik met een vraag die mogelijk in het hart van deze of gene kan opkomen. Want immers, wij leven in een gebroken wereld. Een wereld die overal in de maatschappij scheuren vertoont. Ontzaglijke scheuren en kloven. En nu kan het zijn dat ook zo'n scheur mijn eigen leven raakt. Het vervullen van een bepaald beroep mij telkens weer wond. Dat ik mij daar niet thuis gevoel. En dat mijn aanleg en mijn gaven niet overeenstemmen met de plaats die ik inneem. Dat onze geest misschien naar iets hoger streeft dan dat wij dagelijks hebben te verrichten. En dat maakt het heel moeilijk. O, wat kan daarmee een strijd in de stilte dikwijls gestreden worden. Maar dan zal er toch maar één weg zijn die van Gods wegen hier kan gewezen worden. En die weg die bestaat uit drieën. In de eerste plaats, dat we dan leren buigen onder de weg Gods, die weg die God met ons had. Dat we dan eerst leren buigen onder die weg die God met ons had en erkennen welke bittere vruchten de zonde teweeg brengt. Want het zijn de gevolgen van de zonden, waardoor ook de disharmonie in het leven treedt en waardoor wij ook zelf vruchten van zulke scheuren ervaren in ons eigen bestaan. Dat zal het eerste zijn, om te buigen daaronder en te erkennen de bittere gevolgen van de zon in het algemeen. En misschien wel dat ik dan ergens stuit op persoonlijke zon. Zodat ik ook nog krijg te zien dat ik in deze weg gekomen ben. Doordat ik zelf in een verkeerde weg trad. Doordat ik met een Heere geen raad heb gehouden. En niet naar zijn wil gevraagd heb. Maar in eigen gekozen wegen gewandeld heb. Dat is het eerste. Op te buigen onder het doen Gods. En te erkennen de zonde en de vruchten daarvan. En dan, dat we dan ook leren bidden, de knieën buigend, om nu toch gehoorzaam te zijn in dat werk waarin wij thans zijn gezet en waarvan blijkbaar de Heere oordeelt dat ik dat op de dag van vandaag heb te vervullen. En in de derde plaats, dat ik dan in alle nederigheid hem de werkelijkheid van mijn hart en leven mag voorleggen. En hij mag zeggen dat hij weet welke gaven hij ons geschonken heeft en wat onze nood is. Opdat hij ons mocht aanzien en gedenken in zijn barmhartigheid. Om wegen te openen waar langs onze voet mag gaan. Om volkomen overeenkomstig onze aanleg en onze gaven te mogen arbeiden in dit leven. In die weg zal de Heere horen, want hij is de levende God. En hij zal verhoren het gebed van degene die tot hem roepen. Maar dit is de kwaal van onze dag, dat men zwerft van de een naar de ander. Heel eenvoudig, naar zijn eigen zin en naar zijn eigen lust. En daarom krijg je telkens de stukken en de grote narigheden en de ellende. Daarom is er ook geen arbeidsvreugde meer. Maar 5 uur, alles weg, weg, af. Zonder dat ook zelfs een punt achter een zin gezet wordt, om zo te zeggen. Er is geen liefde meer en er is geen vreze Gods voor zijn aangezicht. Getrouw. Zo dienen de engelen den Heer, ook gewillig, getrouw. O, waar is die getrouwheid bij ons te vinden? Welk een afgrond van ontrouw wordt er dan aangetroffen? Zie, geliefden, hoe hebben we dan nodig dat we met ons hele leven opgenomen worden in dat werk? In die bede en die gehoorzaamheid die Christus volbracht heeft. O, wat hebben we dan nodig, een borg voor onze ziel. Een schuldbetalende borg. Maar ook een borg en zaligmaker die een bron van kracht is voor ons. En aan wiens voeten we door genade leren. U wil geschieden gelijk in den hemel. Alzo ook op de aarde. En dan krijgen we niet alleen ook voor onszelf en voor onze naaste omgeving. Maar dan gaat de kerk naar de einde der aarde zien. Over het gehele rond ter wereld. Omdat alle mensen, alzo u mochten dienen. Want immers, zo zegt onze Leermeester, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. En dat is naar het woord Gods, want immers de Heere zegt, vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En de apostel vermaant, ik vermaan dan voor alle dingen, dat smekingen en gebeden gedaan worden voor voorbiddingen en dankzeggingen voor alle mensen. Opdat zo God geëerd worden en eenmaal de eeuwige gewillige dienst de aarde vervullen tot zijn glorie en heerlijkheid. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 119 vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik Heer die al de blijdschap in u vindt. Hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. En wat daar verder volgt. Psalm 119 vers 83.
zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. Heere, uw naam zij geloofd en gedankt, dat gij ons vanavond uw woord niet hebt willen onthouden, dat wij die bijzondere bede die gij zelf geleerd hebt, ook ons vanavond ter overdenking geschonken hebt en dat wij aan de hand van ons leerboekje, dat gij ons als een kostbare schat hebt gegeven, mocht overdenken die bede, u wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. O, dat kan alleen uw kerk bidden, in deze wereld waar niets gezien wordt dan afval en ongehoorzaamheid. Nochtans mag zij het bidden in het geloof, ziende op u, die God, die alle dingen draagt door het woord uw kracht, ziende op die levende koning der kerk, die alle dingen heen werkt naar uw koninkrijk, door de strijd en door de moeite heen, en terwijl de machten der duisternis woeden in deze wereld, vervolgt hij toch zijn weg. En zal eenmaal alle goddeloosheid en goddelozen, ze zullen verdaan zijn door de adem van uw lippen, en gij zult leven met uw kerk, met u de nieuwe mensheid, in u, om eeuwig u te gehoorzamen en u te prijzen. Heere, wil gij dan zo ons genadig nog als naprediker vergezellen, opdat wij met de dingen naar huis gaan en mede tot u inkeren mogen. Wil gij ons bewaren en dragen in deze nacht, ons sterken voor de dag van morgen en deze nieuwe week die weer voor ons ligt, opdat wij alzo ook in ons goddelijk beroep ieder op zijn plaats en in zijn eigen omstandigheden mogen werken en leren bidden deze bede als de praktijk van ons leven uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we van de lof van het gebed des Heren het vierde vers. U wil geschied, u wil alleen, als in de hemel hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust en u bevelen doe met lust. Vierde vers van het gebed des Heren.
Thank you.
Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.